Gemeente, laten we deze dienst aanvangen met het zingen van de lofzang van Simeon, het eerste vers. Zo laat gij, Heer, uw knecht, naar het woord hem toegezegd, thans henen gaan in vrede. Nu hij uw zaligheid zo lang door hem verbijt, gezien heeft op zijn bede. Lofzang van Simeon, het eerste vers. De schriftlezing voor deze middag is uit het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Lucas, het tweede hoofdstuk, de versen 22 tot en met 35, Lucas 2, vanaf vers 22 tot 35, maar vooraf de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in God den Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we dan nu Lucas 2 vanaf vers 22. En als de dagen haar reiniging vervuld waren, naar de wet van Mozes, brachten zij hem te Jeruzalem, opdat ze hem de Heere voorstelden. Gelijk geschreven is in de wet des Heeren, al wat mannelijk is dat de moeder opent, zal de Heere heilig genaamd worden. En opdat zij offeranden gaven naar hetgeen dat in de wet des Heeren gezegd is, een paar tortelduiven of twee jonge duiven. En zie, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En deze mens was rechtvaardig en godvrezend, verwachtende de vertroosting Israëls, en de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, eer hij de Christus des Heren zou zien. En hij kwam door de geest in de tempel. En als de ouders het kindeke Jezus inbrachten om naar de gewoonte der wet met hem te doen, zo nam hij hetzelfde in zijn armen en loofde God en zei: Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. Een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen dat van hem gezegd werd. En Simeon zegende hen lieden en zei tot Maria, zijn moeder, zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat wedersproken zal worden. En ook een zwaard zal door uw zelf ziel gaan, opdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden.
Gemeente, zingen we dan nu verder van de lofzang van Simeon. Het tweede vers, een licht zo groot, zo schoon, gedaald van 's hemels troon, straalt volk bij volk in de ogen, terwijl het blind gezicht van het heidendom verlicht en Israël zal verhogen. De lofzang van Simeon, het tweede vers. Gemeente, vanmiddag wil ik voor u met Gods hulp een preek lezen van dominee A. Schot. En de tekstwoorden voor vanmiddag kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Lucas 2. En daar van de versen 33 tot en met 35, waar we Gods woord en onze tekst al dus lezen. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van hem gezegd werd. En Simeon zegende hen lieden en zeide tot Maria zijn moeder, zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat wedersproken zal worden. En ook een zwaard zal door uw zelf ziel gaan, opdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden. Gemeente, zingen we nu verder van Psalm 72 en daarvan het zesde en het elfde vers. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer, al het heidendom zijn lofgetuigen dienstvaardig tot zijn eer. Behoeftig volk in hunne noden, in hun ellende en pijn, gans hulpeloos tot hem gevloden, zal hij ten redder zijn. En ook het elfde vers, Psalm 72, vers 6 en 11. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van hem gezegd werd. En Simeon zegende hen lieden en zeide tot Maria zijn moeder, zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël. En tot een teken dat wedersproken zal worden. En ook een zwaard zal door uw zelf ziel gaan, opdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden. Deze tekstwoorden bepalen ons bij Simeons profetie. Wij letten met de hulp des Heren op drie gedachten. Ten eerste zijn roem in de geboorte van Christus. Ten tweede zijn inzicht in de komst van Christus. En ten derde zijn voorzegging van het kruis van Christus. Dus de profetie van Simeon. Ten eerste zijn roem in de geboorte van Christus, vers 33 en 34a. Ten tweede zijn inzicht in de komst van Christus, vers 34b. En ten derde zijn voorzegging van het kruis van Christus, vers 35. Gemeente, wij vinden Jozef en Maria in deze tekstwoorden in de tempel in Jeruzalem. Ze zijn daar gekomen om twee redenen. In de eerste plaats was het nodig dat er voor Maria een reinigingsoffer gebracht werd, omdat er een moeder door een geboorte onrein geworden was. En in de tweede plaats was het ook nodig dat de eerstgeboren zoon gelost werd. U weet dat het eigenlijk de plicht was van iedere eerstgeborene om lijfelijk te dienen in het huis des Heren. En nu konden natuurlijk niet alle eerstgeborenen letterlijk de dienst des Heren waarnemen. Later is daar een stam voor aangewezen, de stam van Levi. Maar de anderen waren niet geheel van die plicht ontslagen. En zij moesten dus gelost worden in de tempel. En voor dat tweeërlei doel zijn Jozef en Maria 40 dagen na de geboorte van de Heer Jezus Christus met hun kinderken naar de tempel in Jeruzalem gegaan. En het is op hetzelfde ogenblik dat de Heere daar ook Simeon brengt, die door de geest gedreven in de tempel komt. Zijn ogen worden door de Heere geopend voor dat kinderken. Hij loopt op Maria toe en neemt het kinderken in zijn armen en hij roept het uit. Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Ik denk dat dit wel het schoonste gedeelte is van het stukje dat ons uit het leven van Simeon omschreven wordt. Dat hij persoonlijk die vrede mag vinden in de vredevorst naar wie hij zo lang heeft uitgezien. Het is ook het gedeelte waar meestal over gepreekt wordt als het over het leven van Simeon gaat. Vandaag valt daar het accent niet op. Het is ook nuttig dat we ook het tweede gedeelte van deze geschiedenis onder ogen zien. Simeon heeft niet alleen gezien het werk van deze middelaar, dat het voor hem persoonlijk tot zegen mag zijn. Maar hij heeft ook mogen zien dat het werk van deze middelaar zich uitstrekken zal tot meerdere Joden. En niet alleen tot meerdere Joden, maar het bijzondere in de profetie van Simeon is ook dat hij profeteren mag dat het werk van Christus zich uit zal strekken zelfs onder de heidenen. Zijn arbeid zal zo groot zijn dat Joden en heidenen, dat was voor de Joden eigenlijk onbevattelijk, zeker in die tijd, dat Joden en heidenen door de arbeid van deze middelaar de zaligheid deelachtig zouden worden. Wat sprak Simeon van hem? Hij sprak over de zaligheid in Christus bereid voor al de volken. Jozef en Maria zijn beide getuigen van deze profetie. Ze worden beide met name genoemd, hoewel Jozef wat op de achtergrond blijft. Beiden hebben zich verwonderd over de woorden die Simeon sprak. Eerst hebben zij een ontmoeting gehad met de herders. Toen is er meer licht gevallen over het werk van Christus. En er staat al in vers 18 dat zij zich verwonderd hebben over de woorden. die door de herders gesproken werden. En allen die het hoorden, daar vallen Jozef en Maria ook onder, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Nu mogen zij zich bij vernieuwing verwonderen over hetgeen van hem gezegd werd. Simeon wordt door de Heere gebruikt om bij de woorden van de herders aan te sluiten. Ja, hij mag nog meer profeteren dan de herders gedaan hebben. De Heere wil deze Simeon gebruiken om Jozef en Maria ook nader onderwijs te geven over het werk van de Heere Jezus Christus. Wat zien we daar in de zorg des Heeren over zijn kinderen, dat hij een dienaar stuurt. Dat had Maria ook niet kunnen denken. Het is niet een van de priesters die dit onderwijs geeft, maar dat de Heere stuurt een van zijn dienstknechten naar de tempel om het onderwijs te geven waar zij behoefte aan heeft. Maria heeft dat ook allemaal niet in één keer kunnen bevatten. De Heere heeft ook tot Maria niet alles in één keer gesproken. De Heere heeft verschillende malen willen spreken en verschillende mensen daarvoor willen gebruiken, om zijn kind te onderwijzen in de weg der zaligheid, om het woord dat gesproken is te bevestigen, om het oude nieuw te maken en ook om nieuwe lessen te leren die ze nog niet wist. We mogen met verwondering zien hoe de Heere voor zijn kinderen zorgt. Zo heeft hij dat toen gedaan en zo doet hij dat vandaag nog. Hij brengt het middel tot zijn kinderen, of hij brengt zijn kinderen tot het middel, om ze te onderwijzen in de weg der zaligheid. Jozef en Maria hebben zich verwonderd. Ze hebben er niets van verteld tegen Simeon. Maar deze man blijkt op de hoogte te zijn van nog meer dingen dan dat zij hem hadden kunnen vertellen. Ze hebben zich verwonderd over des Heeren wegen. En Simeon zegende hen lieden. Wat betekent dat woordje zegenen? Dat betekent eigenlijk hetzelfde als wat we lezen in het 28e vers. En daar is het vertaald met loven. Zo nam hij hetzelfde in zijn armen en loofde God en zeide: nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Hij zegende God niet, want hoe zal Simeon God zegenen? God zal hem moeten zegenen. Hij loofde God, hij heeft God groot gemaakt. En diezelfde betekenis heeft het ook hier. In de eerste plaats zegent Simeon de ouders. Hij heeft de zegen mogen zien die Jozef en Maria deelachtig mochten zijn. Dat heeft een band gelegd tussen deze vreemdeling en deze twee jonge ouders. Het woord van God, gemeente, dat legt een band tussen Gods kinderen onderling. Gods volk is een veracht volk op deze aarde, meestentijds. Voor Jozef en Maria en het kindeke was geen plaats in Bethlehem. Maar er is een onderlinge band. Er is een gemeenschap der heiligen die we ook hier mogen zien. Simeon zegende hen lieden. O, hij acht hen gelukkig te wezen. Hij mag het werk Gods in Jozef en Maria opmerken. En dat heeft een band in hen gelegd. Maar niet alleen hen lieden. Niet alleen de ouders. Nee, het belangrijkste is dat onder hen lieden valt ook dat kindeke. Simeon heeft niet alleen gezien hoe begewelddadig die ouders waren, maar hij heeft ook de zegen in dit kindeke mogen opmerken. Hij heeft de zegen in dit kind erkend. Dit kind werd hem van God geschonken, na een periode van uitzien en vragen. Het was hem beloofd en hij heeft daarnaar uitgezien. En die belofte wordt ook vervuld. En wat vindt Simeon dan een heerlijkheid in dit kindeke? Hij gaat erin roemen, omdat zijn ogen geopend mogen worden voor hetgeen wat er in dit kindeke ligt. We geloven dat dat de bedoeling is van deze woorden. Van nature heeft dit kindeke voor ons geen waarde. Hij had ook geen gedaante, zegt Jesaja, nog heerlijkheid, dat wij hem aanzagen. Zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Daar moet Jesaja zichzelf bij insluiten. Van nature, gemeente, dan zien we geen schoonheid in dit kindeke. Van nature gaat ons hart naar hem niet uit. Maar dat mocht bij Simeon nu zo anders wezen. Daarom is ook die lofzang ontstaan. Onze eerste gedachte was zijn roem in de geboorte van Christus. Zijn komst naar deze wereld betekent voor Simeon de zaligheid. Als hij dat kindeke mag omhelzen, dan kan hij sterven. Dan vindt hij in dat kindeke de volle zaligheid. En dan mag hij ook zien dat het niet tot hem beperkt zal blijven. Maar dan mag hij ook zien dat de zaligheid ook door anderen geproefd en gesmaakt zal worden. Velen uit de Joden en velen uit de heidenen. Hoort u bij die gelukkige schare? En in welke weg zal dat dan gaan? Dat tekent Simeon ook. Laten we daarop letten in onze tweede gedachte. Zijn inzicht in de komst van Christus. En de Heere heeft aan Simeon veel licht gegeven. Hij mocht persoonlijk, en dat is het allerbelangrijkste, de zaligheid in dit kindeke vinden. Maar de Heere laat hem ook iets zien van zijn goddelijke raad. En wat nu de uitwerking zal zijn van de komst van Christus. Hij zeide tot Maria, zijn moeder. Het woord dat hij nu gaat spreken, dat is in het bijzonder tot Maria gericht. En waarom bijzonder tot haar? Wel, zij is immers de echte moeder. Jozef is niet de echte vader. Want de Heere Jezus heeft geen aardse vader. Maar de verklaarders denken ook dat Simeon dit speciaal tot Maria zegt, omdat als deze woorden zich gaan voltrekken, Jozef dan waarschijnlijk niet meer leeft. Het is opvallend dat we na de dood van de Heere Jezus over Jozef niet meer lezen. Wel over zijn moeder, over zijn broeders en zusters, maar niet meer over Jozef. Waarschijnlijk is Jozef vroeg gestorven. En is het ook de weg van Gods bijzondere voorzienigheid, dat Simeon zich hier vooral gaat richten tot Maria als hij zegt, zie, deze wordt gezet tot een val en een opstanding van velen in Israël. Misschien heeft Maria heel hoog gespannen gedachten gehad toen ze Simeon heeft horen roemen in zijn zaligmaker. Maar Maria mag het niet verkeerd verstaan. Het werk van Christus heeft immers twee kanten. Daar zal Maria in haar leven achterkomen. Simeon gaat erop wijzen dat kerstfeest tweerlei vrucht zal hebben. Dat geldt ook voor deze dag. Deze dag heeft ook tweerlei vrucht. De prediking van deze dag heeft tweerlei vrucht. De komst van de Heere Jezus naar deze aarde heeft tweerlei vrucht. Het werk van Christus heeft twee kanten. Heeft u daar wel eens bij stilgestaan? Kerstfeest wordt soms zo geromantiseerd, alsof het voor alle mensen een blijde boodschap is. Gemeente, Simeon heeft dat anders gezien. Hij zegt, deze, dit kindeke dat geboren is, dat wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël. Het lijkt allemaal zo onmogelijk. Dat kind is zo hulpeloos en klein. Maar het komt met een bepaald doel. En dat doel zal bereikt worden. Het is niet de vraag wat de vrucht zal zijn van de komst van Christus naar deze aarde. Het is niet zo dat God dat nog af moet wachten. Maar Simeon heeft mogen zien dat dit in Gods raad al reden besloten was. Deze wordt gezet. Deze wordt door de Vader gezet tot een val en een opstanding van velen in Israël. Het is alsof de Heere enig licht geeft aan Simeon over zijn verborgen raad. En dat mag hij hier aan Maria bekendmaken. Nee, de Heere laat Simeon niet geheel inblikken in zijn raad. Er zijn dingen in de raad Gods die voor ons verborgen blijven tot de dag van de wederkomst. Maar de Heere laat soms ook wel eens iets van zijn verborgen raad blijken. En zo is het ook hier. Deze wordt gezet tot een val en een opstanding van velen in Israël. Gemeente, weet u wat kerstfeest voor veel mensen zal betekenen? Het zal een val betekenen. Heeft u daar wel eens bij stilgestaan? Het zal hun ondergang betekenen. Hij wordt gezet tot een val van veel mensen in Israël. De Heere Jezus zegt tijdens zijn omwandeling: ik ben tot een oordeel in de wereld gekomen, opdat degenen die niet zien, zien mogen, en die zien, blind worden. Ik ben tot een oordeel in de wereld gekomen. Is het dan Gods schuld dat mensen zich te pletter zullen vallen? Is het dan Gods schuld? Is het dan Christus schuld dat mensen om zullen komen? Bewerkt Hij dan hun ondergang? Kan dat aan Hem worden toegeschreven? Ach, u begrijpt dat Simeon het zo niet bedoeld heeft. We kunnen dit beeld gebruiken. Als de zon schijnt, dan kan de uitwerkingen van de zonnestralen geheel verschillend zijn. Jongens en meisjes, als je een pakje boter in de zon legt en je laat het een poosje liggen, dan wordt het helemaal zacht. En als je een bon klei in de zon legt en je laat het liggen, dan wordt het steenhard. Doet die zon dan iets anders? Nee, die zon doet exact hetzelfde. Maar de uitwerking van die zonnestralen is geheel verschillend. En weet u wat Simeon nu gezien heeft in die zon der gerechtigheid? Dat die uitwerking van de zon heel verschillend zal zijn. Het zal voor sommigen zijn tot een val. Ze zullen steenhard worden onder de stralen van die zon. En het zal voor anderen zijn tot een opstanding. Deze wordt gezet tot een val. Wie zullen er dan vallen? Wel, om te vallen moet je eerst staan. Als je niet staat, kun je niet vallen. Als je op de grond ligt, kun je niet vallen. Dus vallen, dat kunnen mensen die staan. En wie staan er dan in Israël? Velen, zegt Simeon. En wie bedoelt hij dan? Het zijn de hoogmoedigen, die nog nooit aan hun zonden en schuld zijn ontdekt. Het zijn diegenen die nog nooit geestelijk aan de grond zijn gekomen. Het zijn de mensen die met hun borst vooruit lopen en zien niet wat er op de grond ligt. Gemeente, deze mensen zullen struikelen over het kindeke van Bethlehem. Hij wordt door de Vader gelegd als een steen, en over die steen zullen de hoogmoedigen struikelen. Tegen die steen zullen de machtigen zich te pletter stoten. Aan die steen zullen diegenen die nog nooit aan de grond gekomen zijn, zich stoten tot in der eeuwigheid. Hij wordt gezet tot een val van velen in Israël. Het zijn de mensen die hun geringheid niet kennen, aan hun schuld niet ontdekt zijn, die zich in hun eigen gerechtigheid handhaven. Gemeente, deze steen wordt gezet tot een val van velen in Israël. Dat is aangrijpend, want het is niet zomaar een struikelen en jezelf bezeren en dan weer overeind krabbelen. Maar degenen die over deze steen struikelen, die zullen in der eeuwigheid struikelen. Degenen die over deze steen struikelen, die zullen niet zalig worden, want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Hebben we het geleerd in ons leven? Wat is de vrucht van kerstfeest? Daar gaat het over in deze profetie van Simeon. En dat is niet bij allemaal hetzelfde. Maar dan loopt er toch ook door de gemeente een scheiding. Dan zijn er ook nu die zich zullen stoten aan het kerstevangelie. En die daarom zullen omkomen. Ach, misschien kent u die vijandschap niet in uw eigen hart. Maar vraag toch de Heere of Hij u daaraan ontdekt. Dan zult u erachter komen dat hier van binnen niet weinig vijandschap zit, maar dat we vol vijandschap zitten tegen de leer van vrije genade. En dan is het wonder wanneer de Heer je op de grond brengt. Want dan kun je niet meer vallen. En dat doet hij nu in het leven der genade als een kind. Kent u er iets van? Er is ook een andere kant, zegt Simeon. Hij is niet alleen gezet tot een val, maar hij is ook gezet tot een opstanding van velen in Israël. Velen zullen vallen en velen zullen opstaan. En opstaan, dat veronderstelt een val. Dat zijn mensen die ook eerst gestaan hebben. Want we hebben allemaal een hoogmoedig hart, u en ik. We zijn allemaal in ons bondshoofd Adam de hoogmoed toegevallen. Maar het is Gods genade dat er mensen aan de grond mogen komen. Dat er mensen vernederd mogen worden. Geen meerder goed, Heere, gij mij geven meugt dat gij mij vernedert en maakt kleine. Dan kom je op de grond te liggen. Als de Heere je aan je ongerechtigheden gaat ontdekken. Als de Heere je gaat leren wat je verdiend hebt door de zonde. Dan blijft er van een mens niet veel meer over. Dan gaat onze mond dicht. Dan gaan we roepen om genade. Dan gaan we onze rechten verliezen. Oh, dan kan ik God niet meer verplichten. En als de Heere mij leert dat al mijn eigen gerechtigheden voor hem een wegwerpelijk kleed zijn. Dat ze als betaalmiddel geen enkele kracht hebben. Dat ze niet meetellen in de weegschaal van zijn heilig recht. Dan blijft er van mij niets meer over. Dan kan ik het nooit meer goed maken. Dan kom ik als een arme schuldenaar voor God te liggen. Dan ga ik die tollenaar begrijpen die zegt, o God, wees mij zondaar genadig. Die man kon zichzelf niet meer oprichten. Die mocht iets kennen van die ware nederigheid. Er zijn mensen die over deze steen zullen struikelen. Er zijn aan de andere kant ook mensen, zegt Simeon, die zich juist aan deze steen zullen oprichten. Hij wordt gezet tot een val en tot een opstanding van velen in Israël. Wie zijn dat dan? Dat zijn diegenen die zich in hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wenden. Het zijn diegenen die gaan uitroepen, geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Het zijn degenen die gaan beleven wat een zeker dichter zegt en nooit zal zijn. Mijn zak ontbonden, totdat ik Jezus heb gevonden. Dat zijn mensen die komen in eigen kracht er nooit meer bovenop. En dan het wonder, gemeente. Hij wordt gezet. Hij wordt gezet van de vader tot een val, maar ook tot een opstanding van velen in Israël. Al wat mij de vader geeft, dat zal tot mij komen. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. En dat zal niet zomaar een tijdelijke opstanding zijn, maar een eeuwige oprichting. Dat zal een herstel zijn van wat de zonden bedorven hebben. Daar hebben de engelen van gezongen, ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. Deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël. Velen zullen opstaan, velen zullen ook vallen. En nu is het de grote vraag voor ons, aan welke kant staan we nu? Aan de kant van die hoogmoedigen. Aan de kant van die mensen die geen vernedering kennen, die voortleven zoals ze geboren zijn, die niet weten van het kruipen in het stof voor Gods aangezicht, of horen we bij die mensen die zoals de tollenaar geen rechten meer hebben in zichzelf? Het is maar van 2-in-1. Weten we wat het is om ontledigd te worden, om ontkracht te worden, om arm gemaakt te worden? Deze wordt gezet tot een val en een opstanding van velen in Israël. Daar bedoelt Simeon natuurlijk niet mee dat het tot Israël beperkt zal blijven, gemeente. Datzelfde zal overal gebeuren waar het evangelie van vrije genade gepredikt zal worden. Daar wordt deze gezet tot een val en een opstanding. Als het evangelie gepredikt wordt, legt de Heere als het ware deze steen ook in het midden van de gemeente neer. Dan zullen er zijn die struikelen over deze steen, omdat ze hun eigen gerechtigheid niet willen loslaten. O, de fariseeën en de schriftgeleerden konden met Jezus niet uit de voeten. Waarom niet? Omdat de Heere Jezus voor hun eigen gerechtigheid geen millimeter ruimte overliet. Dat moest er allemaal aan. En dat heeft zoveel vijandschap gegeven, dat ze hem uiteindelijk aan het kruis genageld hebben. Kruist hem, kruist hem. Maar weet u, wie zich in hem hebben mogen oprichten, dat waren die armen en die ellendigen. Het waren mensen die geen gerechtigheid hadden. Het waren mensen die het zelf niet meer goed konden maken. En dat gebeurt nu ook onder de prediking. Als nu het kerstevangelie gepredikt is, dan gebeurt er dit tweeërlei in de gemeente. Als die steen wordt neergelegd, dan zal het voor deze zijn een reuke des levens ten leven. En dan zullen er anderen zijn voor wie het zal zijn een reuke des doods ten dode. Dan zal het voor de ootmoedigen een reuke des levens mogen zijn. Dan zal het voor de hoogmoedigen helaas een reuke des doods zijn. Dat kan niet anders. We kunnen niet onze hoogmoed bewaren en door Christus zalig worden. Want als we door hem zalig worden, dan moet van ons er alles aan. Ken je er iets van? Aangrijpend gemeente. We kunnen niet zomaar in de kerk zitten, alsof we dezelfde blijven onder de boodschap die gebracht wordt. Nee, tot een val en tot een opstanding van velen in Israël. Ja, tot een teken, zegt Simeon, dat wedersproken zal worden. De komst van de Heere Jezus naar deze aarde is een teken, zegt Simeon. En een teken heeft een betekenende zaak. Wat is nu de betekenis van de komst van de Heere Jezus naar deze aarde? Wel, het predikt ons aan de ene kant de verlorenheid van de mens. En het predikt ons aan de andere kant de enige weg waarin het behoud nog mogelijk is. En dat teken, dat wordt wedersproken, zegt Simeon. Eigenlijk staat er in het oorspronkelijke, dat wordt tegengesproken. Als u dat Griekse woord zou lezen dat hier staat, dan zou u een woord tegenkomen waar eerst het woordje anti staat. En anti betekent tegen. Het wordt tegengesproken. Er zijn veel mensen anti. Ja, we zijn van nature allemaal anti. We dragen het teken van het genadeverbond aan ons voorhoofd, jongens en meisjes. En dat leert ons dat er nu maar één weg is tot de zaligheid. Dat leert ons dat we gewassen zullen moeten worden met het bloed van de middelaar. En weet je wat we doen? We weerspreken dat. We zijn anti. We moeten er niets van hebben. We willen niet uit genade zalig worden. Want als het uit genade is, dan telt er van mij niets meer mee. En dat wil de mens niet. Hoe lang zitten we nu al zo in de kerk? Hoe lang heb je nu al zo kerstfeest gevierd? Terwijl je anti bent, terwijl je tegen bent, een vijand van de leer van vrije genade. Weet u wat nu het wonder is? Wat de apostel Paulus zegt in Romeinen 10 vers 21. Dan voert hij de Heere sprekende in. De gehele dag heb ik mijn handen uitgestrekt tot een wederstrevig en een tegensprekend volk. O, dat is onbevattelijk. Dat hoe tegen wij ook zijn en hoeveel vijandschap er ook leeft in onze harten tegen de leer van vrije genade, dat hij het ons nog laat boodschappen, dat er maar één weg is tot de zaligheid, dat we nooit zalig kunnen worden met ons eigen werk, dat we nooit kunnen zalig worden met onze eigen verdiensten, maar dat we nu alleen zalig kunnen worden uit genade. Ben je al een bedelaar om genade geworden? Is het je daar ook al om te doen geworden? Wat een wonder, gemeente, dat de Heere, hoe vaak we ook al gestruikeld zijn, misschien over deze steen, dat de Heere ons nog niet heeft weggestoten van voor zijn heilig aangezicht, tot een teken dat wedersproken zal worden. Een mens wil niet zalig worden, althans, een mens wil zo niet zalig worden, ook Gods kinderen niet. Ook zij spreken nog zo vaak tegen. De Heere heeft tegen Simon Petrus gezegd: ga weg, achter mij, Satanas. Het was een tegenspreken als het ging over de weg der zaligheid. Maar gelukkig mens die het mag verliezen, die op de grond terecht mag komen, als een verloren mens in zichzelf. En dat plekje gun ik u van harte, want daar leer Gods kind kerstfeest vieren. Want waar hij niets meer heeft overgehouden, waar hem alles uit handen is gevallen, waar hij niets meer had om op te leunen en te steunen, waar nog maar één uitzien was, is er dan nog een weg om die welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? Wie zal dat wonder klein kunnen krijgen? Als hij zich aan zo'n verlorene openbaart: zie, hier ben ik. Zie, hier ben ik, dat u heden geboren is de zaligmaker. Welk is Christus de Heere in de stad Davids? Deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël. En tot een teken dat wedersproken zal worden. We gaan naar onze derde gedachte. Zijn voorzegging van het kruis van Christus. Maar voordat we daar iets van gaan zeggen, gaan we eerst zingen uit Psalm 118, het 11e vers. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was en plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. Dit werk is door Gods alvermogen, door z'Heeren hand alleen geschied. Het is een wonder in ons ogen, wij zien het, maar doorgronden het niet. We noemden nu Psalm 118, vers 11. Ten derde zijn voorzegging van het kruis van Christus. En ook een zwaard zal door uw zelf ziel gaan. De Heere gaat Maria voorbereiden op iets wat in haar leven gebeuren zal en wat zeer smartelijk zal zijn. Zo doet de Heere nog wel eens in het leven van zijn kinderen. dat hij ze voorbereidt op de dingen die er soms in hun leven gebeuren zullen, opdat, als die dingen gebeuren zullen, die hen niet overvallen en niet te zwaar zullen zijn. Wat zien we ook hierin, de liefdevolle zorg in het leven van Maria, in de zorg die de Heere over haar betoont. De Heere gaat haar iets openbaren door zijn woord, dat komen zal, zie, een zwaard zal door uw zelf ziel gaan. Elisabeth had tegen Maria gezegd, zalig is zij die geloofd heeft, want de dingen die haar van de Heere gezegd zijn, zullen volbracht worden. Maar weet u wat Maria niet heeft kunnen bezien? En welke weg die dingen volbracht zouden worden? En hoe haar geloof in die weg beproefd zal worden? En door welke diepte het heen zou moeten? En daar gaat Simeon haar hier reeds op wijzen. En ook een zwaard zal door uw eigen ziel gaan. Het oorspronkelijke woord wijst op een groot en een breed slagzwaard, dat een hele diepe wond achterlaat als je met dat zwaard in aanraking komt. De zegen waar Simeon over gesproken heeft, bleek niet alleen voorspoed en vreugde, maar aan die zegen is ook kruis verbonden. Aan die zegen is ook droefheid verbonden. Een zwaard zal door uw ziel gaan. Straks zal God met zijn zwaard komen om haar kind op te eisen. Wat zal dat voor Maria betekenen? Zwaard, ontwaak tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is. Sla die herder en de schapen zullen verstrooid worden. Achter die woedende menigte, die staat te roepen, kruist hem, staat de rechter met het zwaard van zijn gerechtigheid in zijn hand, om de borg te doden. Omdat het recht zijn betaling eist, gemeente, dat zwaard, datzelfde zwaard, dat zal niet langs Maria heen gaan, maar dat zal haar tot in het diepste verwonderen. Hoe moeten we dat verstaan? Wel, in de eerste plaats hebben deze woorden natuurlijk voor Maria een bijzondere betekenis. Omdat zij de moeder des Heren is. Ze moet haar kind verliezen. En dat is het ergste wat een moeder op aarde mee kan maken. Een kind naar het graf dragen, dat moet u niet onderschatten. Want dat is iets wat je eigenlijk je hele leven niet meer echt te boven komt. Dat is alsof er een groot slagzwaar door je ziel gaat, dat een wond achterlaat die eigenlijk het hele leven nooit meer geneest. Want het is eigen vlees en bloed dat dan naar het graf gedragen moet worden. Zo was het ook voor Maria, het kind dat ze onder haar hart had gedragen, het kind dat ze met smarten heeft gebaard, het kind dat ze zo liefdevol heeft ontvangen, want ze wond hem in doeken en ze legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Dat kind moet ze straks ook afstaan. Wat zal dat voor Maria betekenen? Als ze aan de voet van het kruis staat en daar hangt haar eigen vlees en bloed, een zwaard zal door uw zelf ziel gaan. Dat is in het natuurlijke leven zo. En als je je eigen vlees en bloed moet verliezen, maar dan moet de Heere wel bijzondere ondersteuning geven om dat te kunnen dragen. Het gaat nu niet alleen over Maria. Het gaat nu niet alleen over haar kind. Het gaat niet alleen over natuurlijke banden. Want datzelfde kind is ook haar zaligmaker, gemeente. Juist omdat het haar zaligmaker is, moet Maria aan de kant. Dat is ook de betekenis van dit zwaard, dat door haar ziel zal gaan. Dat zwaard, dat eist het leven van de middelaar op. En dat liefdewerk van Maria, dat geeft geen grond ter betaling. Dat dacht Maria misschien wel aanvankelijk. O, ze heeft dat kind liefdevol in doeken gehuld. U al mijn liefde waardig schatten, wel gij mijn rechterhand wou vatten. Maar weet u wat Maria moest leren? God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Maria moet aan de kant. Dat is ook zeer smartelijk, als eigen vlees en bloed moet gaan sterven. Als de Heere gaat leren dat het recht zijn loop moet hebben. Als de Heere je erachter gaat brengen, dat zelfs de liefdesverrichtingen in het leven der genade waardeloos zijn, als het gaat over een grond. Want er is maar één grond, en dat is de arbeid van de Heere Jezus Christus. Maria heeft een klap met dat zwaard al gehad, toen de Heere Jezus 12 jaar oud was. Kind, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. Wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen mijns vaders? Dat is de eerste wond, zouden we zeggen, die werd aangebracht. Later, op de bruiloft te Cana in Galilea. Ze hebben geen wijn. Vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uren is nog niet gekomen. Aan de kant, Maria. Dat proces is het leven van Maria steeds verder doorgegaan. Er is een zwaard door haar ziel heen gegaan, toen ze heeft moeten leren dat nu de zaligmaker voor haar in de dood moest en dat zij het met haar liefdesbetoon niet goed kon maken, maar dat aan Gods gerechtigheid genoeg gedaan moest worden. Gemeente, daar leren al Gods kinderen iets van in de weg van de nadere oefening. Kolbrugge schrijft bij deze tekstwoorden: het is echter niet alleen om Maria's wil geschreven dat een slagzwaard door haar eigen ziel zal gaan, maar ook om onzentwil, die van God geroepen zijn uit de duisternis tot het wonderbaar licht. Want als wij dat zijn, dan gaat het ons allen niet anders dan dat het Maria ging. Ach, hoe menigmaal gaat het ook door onze eigen ziel het zwaard, dat alle hoop op het zichtbare, alle hoop op onszelf en op onze redding en behouding afsnijdt. En ook een zwaard zal door uw zelf ziel gaan, dan kan er een tijd geweest zijn dat je met dat kindje in de armen des geloofs hebt mogen staan. En je hebt het uitgeroepen en nu kan ik sterven. Nu ligt het vlak tussen de Heere en mijn ziel. Nu, laat gij Heere uw dienstknecht gaan naar vrede, naar uw woord. Als de Heere later gaat leren in welke weg die vrede nu verworven moest worden. O, wat laat dat diepe wonden na in het leven van Gods kinderen. En wat is het ook noodzakelijk, want als wij niet leren wat het nodig is, dan zullen we nooit verstaan wat Christus voor zijn kerk heeft gedaan. En daarom, dat zwaard, dat zal u niet doden, kinderen des Heren, maar u moet er wel door verwond worden, opdat u de waarde van zijn bloed, opdat u de waarde van zijn offer leert verstaan. Maria wordt erop voorbereid, het komt niet ineens. De Heere maakt er plaats voor in het leven van Maria. Een zwaard zal door uw zelf ziel gaan, opdat de gedachten van vele harten geopenbaard worden. In de geboorte van Christus en in het kruis van Christus gemeente komen de gedachten des harten openbaar. Als het over dit kind gaat, dan zullen de binnenste gedachten van de mensen geopenbaard worden. Dan gaat de sluier er van ons hart af. Dan gaat het deksel er af. Dan komt er naar buiten wat erin zit. Dat gebeurt overal waar het evangelie van vrije genade gepredikt wordt. Het is een boodschap, gemeente, met tweeërlei uitwerking. Paulus zegt tegen de gemeente van Korinthe: want er moeten ook ketterijen onder u zijn, opdat degenen die oprecht zijn, openbaar worden onder u. Als de leer van vrije genade zuiver gepredikt wordt, en er wordt geen cent gegeven voor het werk van de mens, Als in een prediking God op het hoogst wordt verheerlijkt en de zondaar op het diepst wordt vernederd, dan zullen er zijn die de prediking de rug toekeren. Maar er zullen ook anderen zijn die gaan de boodschap van harte toestemmen. Die gaan zeggen, als het zo niet was, zou ik voor eeuwig verloren gaan. Maar omdat het nu buiten mij ligt, daarom kan ik nog zalig worden. Gemeente, de Heere kent ons binnenste. En dan is het nog de grote vraag. Hoe hebben we nu onder de kerstprediking gezeten? Opdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden. We zitten hier niet neutraal. Het is of met vijandschap. Ook al zou je het nooit hardop durven zeggen. En misschien weet je het wel niet eens van jezelf, omdat je jezelf niet kent. Maar je komt erachter, als de Heere laat zien wat er leeft hier van binnen. Dan word je blij dat er in de Bijbel staat dat vijanden met God verzoend kunnen worden. Want anders was het voor zo één verloren. Dus af aan de ene kant vijandschap, of aan de andere kant is daar ook die zoete blijdschap. Misschien vandaag ook in ons midden. Die mogen uitroepen, o God, kan het dan toch nog voor mij? Kan het dan toch nog voor zo'n arme zondaar? Dan heb ik vandaag gehoord dat er van de mens niets bij hoeft. Maar dat er in hem nu alles te verkrijgen is. O, geef mij Jezus, of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf wel nu. Zulken kan hij nog oprichten. Nooddriftigen zal hij verschonen. Aan armen uitgenaam zijn hulpen ter verlossing tonen. Hij wendt zich tot het gebed desgenen die gans ontbloot is. En als dat vandaag mag gebeuren in je leven, dan kun je dat wonder niet op. Dan ga je Simeon begrijpen. Dan worden de lofzangen geboren tot de lof des Heren. Want dan valt er niets te roemen in mij. Dan is het enkel door hem. Dan is het enkel uit hem. Dan is het enkel tot hem. Wat heeft Simeon een helder inzicht mogen hebben in de komst van Christus en de tweeërlei vrucht. Laat het ons gebed maar zijn. In deze dag doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten en zie of er bij mij een schadelijke weg zij en leid mij op de eeuwige weg. Amen. Heere, wil u dan dat woord nog zegenen en wil u toch maar geven dat het die vrucht mocht dragen. O, mochten we het smeken van u niet tot een val. Maar dat het wezen mocht tot een opstanding, opdat ook uit ons midden uw lof vergroot en uw eer verbreid mag worden. Het werk van deze koning verheerlijk mag worden. Heere, zou ge dat toch willen schenken en wil u nu geen rust geven, voordat we rust mogen vinden, daar waar u rust. Heere, wil u al onze zonden ook van vanmiddag wegnemen en wil u zegenen wat van u was. Wil u ook vanavond uw knecht helpen. Wil u hem alles geven wat hij nodig heeft. Ondersteun hem maar als van onder eeuwige armen. En mag hij het ook ondervinden dat u hem gebruiken wil. Dat hij toch als uw stem in het midden van de gemeente mag wezen. Dan zal het ook niet zonder vrucht zijn. Heere, wilt ge dan zo bij een ieder van ons wezen? We vragen het van u, uit genade, om Jezus wil. Amen. Dan willen we samen nog zingen van Psalm 139, het 14e vers. Doorgrond men ken mijn hart, o Heer. Is hetgeen dat ik denk niet tot uw eer? En wat er verder volgt, Psalm 139, vers 14. eindigen we met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-ene God, u zij al de eer. Amen.